Welkom bij de podcast Let's Talk About Work. In deze aflevering zitten een optimist en een pessimist tegenover elkaar aan tafel. Bart Wuits en professor Nicky Dries gaan allebei resoluut voor een andere organisatie van de arbeidsmarkt. Meer betekenisvolle jobs en meer welzijn. En zij doen dat elk vanuit een andere insteek. Bart Wuits als CEO van de groep Webblenders, waarbinnen hergebruik, circulariteit, job- en taalcoaching een grote rol spelen, en professor Nicky Dries vanuit de academische onderzoekswereld. Het gesprek gaat over ongerustheid als tegenbalans voor het alomtegenwoordige vooruitgangsoptimisme, de impact van artificiële intelligentie op werk, het belang van collectiviteit en nog zoveel meer. Want wie over inclusie praat, praat niet enkel over vandaag en morgen, maar richt ook haar pijlen op overmorgen en de tijd daarna.
Wij hebben vandaag een bijzondere gast in onze podcast, niemand minder dan professor Nicky Dries. En het is zeer een groot genoegen voor ons om Nicky hier te hebben, want zij is al een aantal jaren bezig vanuit de KU Leuven in het Future of Work Lab met, zoals de naam het zegt, de toekomst van werk.
Nicky. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, Nicky, welkom. Vertel eens een beetje meer van wat wij moeten begrijpen onder the future of work.
Ja.
En jouw werk daarin vooral.
Ja. Ja, de toekomst van werk. De laatste jaren horen we daar meer en meer over. Hè. Bijvoorbeeld ook concepten zoals digitale geletterdheid en waar het naartoe moet, hè, met de arbeidsmarkt en met verschillende beroepen. Ik zeg altijd dat het wel een beetje, op zich wel een beetje bijzonder is, dat de toekomst van werk, maar ook de toekomst van alles, denk ik, dat dat momenteel zo een hype is. Ik vind dat we veel zien en horen over de toekomst. Waarbij ik altijd zeg, van de toekomst heeft altijd al bestaan. Hè. De toekomst is gewoon de historische periode na het heden. Hè. Dat bestond in de middeleeuwen en de oertijd ook al. Dus waarom is er nu zoveel te doen over de toekomst? Ik denk dat er een aantal redenen voor zijn. Eén is toch wel de hype rond AI. Hè, vooral sinds november 2022, toen ChatGPT aan het grote publiek werd voorgesteld. En mensen toch wel, denk ik, schrokken. Vooral mensen die er nog niet veel over nagedacht hadden of nog niet veel over die technologie wisten. En dan het hele verhaal van de vierde industriële revolutie. Hè, dus de eerste industriële revolutie was stoom, de tweede elektriciteit, de derde ICT. En de vierde industriële revolutie zou gaan over het vervagen van de grenzen tussen de fysieke wereld, de virtuele wereld en de menselijke biologie en DNA. En toen ik die definitie las, moest ik toch wel even slikken, als je daarover nadenkt. Dus sinds een aantal jaar, ja, ik heb heel veel boeken zitten lezen. Er zijn vooral veel interessante boeken over, ook wel wat gekke boeken over de toekomst en over disruptieve technologische innovatie, die volgens sommigen zelfs de essentie van het mens zijn zou bedreigen. Natuurlijk, hè, met de arbeidsmarkt en werk daar als deel van. Veel van het onderzoek in ons vakgebied, dus management, en ik zit ook in de faculteit Economie aan de KU Leuven, ons lab is daar ook gevestigd. Veel van dat onderzoek is zogenaamd forecasting-onderzoek of voorspellingsonderzoek, waarbij men eigenlijk projecties gaat maken van, op basis van technologische capaciteiten, van in die beroepsgroep kunnen zoveel procent van de jobs geautomatiseerd worden tegen het jaar X. Hè. In ons lab nemen wij eigenlijk een andere aanpak, iets kritischer. En wij zeggen eigenlijk van, veel van die literatuur is toch erg deterministisch. Dus het uitgangspunt is als de capaciteit van technologie X, hè, met zoveel, in die mate toeneemt tegen dat jaar, dan zal dit of dat gebeuren eigenlijk. Hè. Maar er zijn toch wel veel problemen met dat soort voorspellingen die ook vaak niet uitkomen. Dus wij focussen ons meer op de sociale en democratische kant van de toekomst van werk. Van, wat is de agency of de handelsmogelijkheid van werkgevers, werknemers, andere partijen in de arbeidsmarkt? Want die voorspellingen gaan er eigenlijk vanuit dat die technologie bijna zichzelf invoert of zo. Dus onze kritische blik zegt eigenlijk van, wacht even, hè. Als je gaat zeggen van, zoveel mensen in die beroepen gaan vervangen worden door robots of AI over 20 jaar, die robots of die AI doen dat niet. Hè. Dat zijn andere mensen die dat beslissen. Hè? Van, mm-hmm. wij gaan die werknemers vervangen door die technologie. Dus we vinden dat er een soort... invisibilisering noemen wij dat. Dat er een soort discours ontstaan waarbij men toch eigenlijk op allerlei vlakken de menselijke kant minder aan bod laat komen en dat men eigenlijk te veel focust op puur die technologische capaciteit en puur het voorspellen daarvan.
En als jullie daar onderzoek naar doen, je zegt, wij kijken dan vooral meer naar de menselijke kant. Hoe doe je dat dan? En wat houdt dat onderzoek concreet in?
Mm-hmm. Dus wij gebruiken vrij gekke methoden, denk ik, voor ons vakgebied. Zeker gezien dat we in de faculteit economie zitten. Het team waarmee ik samenwerk binnen Future of Work Lab is echt vanuit verschillende achtergronden wel op dit moment allemaal sociale wetenschappers. Dus zelf ben ik ooit opgeleid als psycholoog. Mm-hmm. Een van de mensen waar ik het meest mee samenwerk, dat is een geschiedkundige. Een van onze doctoraatstudenten heeft letteren gestudeerd en filmschool.
Jullie zijn echt wel een buitenbeentje daar op de faculteit economie.
Ja, hoewel dat mensen meestal wel de meerwaarde zien van met die verschillende disciplines te werken. En bijvoorbeeld de geschiedenis wordt altijd gezien als heel relevant voor het begrijpen van de toekomst. En wij kijken dus naar atypische data, bijvoorbeeld science fiction films. We hebben een project lopen over... het nadenken over de mogelijkheid tot verzet vanuit de werkende of de bevolking tegen een technocratische elite bijvoorbeeld, zoals verbeeld in science fiction films. Een ander project dat we aan het doen zijn, is de biografieën van Silicon Valley CEO's analyseren, om te kijken wat is eigenlijk de ideologie en de persoonlijkheid die achter die technologieën zit. Hè? Want ik volg ook veel Silicon Valley CEO's op Twitter en dan moet ik toch vaak denken van, goh, zijn dat nu de mensen die we de arbeidsmarkt van de toekomst moeten laten vormgeven? Hè? Dus,
wat doet je dat denken? Of waarom zeg je dat?
Bijvoorbeeld, bij Amazon mogen mensen niet naar de wc. Bij Twitter, wordt alles heel hard gemonitord, hè. Bij Twitter of X, sinds Elon Musk daar aan de macht is, een van de eerste dingen die hij deed na een grote ontslagronde, is stapelbedden installeren in het hoofdkwartier van Twitter, zodat mensen gezellig konden blijven slapen op het werk. En ook bepaalde visies. Sam Altman is ook raar bezig, vind ik persoonlijk. Dus dat is de CEO van OpenAI, of een van de stichters alvast. Niet meer CEO, denk ik, maar... die onlangs investeerders probeerde te overtuigen en zei dat AI zo'n belangrijke rol gaat spelen in de toekomst van de mensheid, dat we quasi alle middelen, alle geld moeten naar daar sturen. Hè. Dat dus ook enorme datacenters vereist, superveel energieconsumptie, dat weer slecht is voor het klimaat, maar ook vooral dat is één bedrijf. Hè. Daar gebeuren gewoon absurde dingen die bij mij toch... En dat is geen onderzoek. Hè. Wat ik nu zeg, dat zijn inspiratiebronnen om onderzoek te doen. Hè. Maar bij mij geeft dat zo'n gevoel van... We moeten hier transdisciplinair werken. Hè. Die mensen zijn waarschijnlijk briljante ingenieurs en zijn briljant op vlak van ICT. Maar zijn geen sociale wetenschappers, zijn geen politieke wetenschappers. En in mijn perceptie heerst er toch zelfs soms bij politici het gevoel van... Ja, die technologie, dat begrijpen we niet. Hè? Dat moeten we overlaten aan de experts. Mm-hmm. Dat klopt, maar alle sociale en economische gevolgen daar rond... zijn in mijn ogen vallen niet binnen de expertise van de meeste mensen... bijvoorbeeld in Silicon Valley of in de technologiesector. Integendeel, die mensen zeggen vaak... Wij bouwen gewoon, hè? Wij maken die technologie gewoon. Wat de sociale gevolgen zijn daarvan, daar zijn wij niet voor verantwoordelijk. Hè? Maar toch vind ik dat dan bijvoorbeeld een Elon Musk heel vaak buiten zijn expertise gaat om eigenlijk toch maatschappelijke uitspraken te doen. Dus ik ben eigenlijk helemaal niet akkoord met het idee dat die technologie zelf waardeneutraal is en dat dat gewoon ongebreideld zijn gang mag gaan. Hè? Want men verzet zich ook tegen regulering. Ook weer vanuit het argument dat de overheid er toch niks van snapt en dus de innovatie zal tegengaan daarmee.
Ik proef bij jou dat je eigenlijk in dit onderzoeksthema misschien wel gestapt bent vanuit een soort ongerustheid, eerder dan vanuit naar die ontwikkelingen kijken, wat anderen misschien doen, vanuit een soort vooruitgangsoptimisme. Mm-hmm. Dat gaat ons vooruit helpen, we gaan daar mm-hmm. nog betere vormen en versies mm-hmm. van onszelf worden. Mm-hmm. Klopt dat, dat die ongerustheid en dat stukje activisme dat meedrijft bij jou?
Ja, dat klopt, absoluut. Dus ik heb een ongerustheid. Nu moet ik wel zeggen dat ik altijd wel iemand ben geweest die een interesse had in technologie en graag science fiction keek als kind en zo van die dingen. Dus het is ook geen resistance to change bij mij of zo. Want soms vragen mensen mij van... want intussen weiger ik ook bijvoorbeeld om ChatGPT te gebruiken. De studenten mogen dat. Dat is niet dat ik daar per se iets tegen heb. Maar ik zeg altijd, ik ga dat niet gebruiken.
Waarom niet?
Ik vind het ten eerste geen aangename tool. Ik moet wel zeggen dat ik die betalende nieuwste versie nog niet heb gebruikt, die mm-hmm. het schijnt veel beter is. Maar ik ben er vrij snel op afgeknapt. En ik heb ook het gevoel, ik kan nog van mening veranderen, dat hoort bij het leven, maar als ik met mensen praat die dat vaak gebruiken, dat mensen zijn die niet graag schrijven, bijvoorbeeld. En ik doe dat echt heel graag. Mm. Dus ik heb zo nog niet echt een nut ervan gevonden voor wat ik zou nodig hebben. Ik heb zelfs al met mensen gepraat die zeiden van, ik gebruik dat om brieven te schrijven naar mijn dochter als die op zomerkamp is. Ja, het is echt mijn ding niet, sorry. Maar dat was ook iemand die zei, een ingenieur die zei, ik schrijf niet graag, ik e-mail schrijven en zo, ik vind dat echt moeilijk om te verwoorden. Hè, maar voor mij is dat iets wat ik superleuk vind. En ook misschien dat het intussen beter is, maar in het begin dat het online kwam, merkte ik ook van, als ik veel over een topic weet en ik vroeg daar iets over, dat dat vaak echt fout was. Waardoor ik dan mijn vertrouwen er ook wat in verloor als ik het zou gebruiken voor iets waar ik niet veel over weet. Want dat leek me dan nog nuttig, maar ik denk, nee, als die informatie niet betrouwbaar is, maar dat is misschien verbeterd. Hè. Maar het is ook gewoon een soort verzet van mezelf, nu dat dat op het wereldtoneel veel uitmaakt, hè, wat ik doe. Maar ik heb gewoon een soort resistance tegen het idee van, ik heb dat nodig of zo.
Artemis, jij gebruikt het wel eens, hè, die ChatGPT.
Ik gebruik ChatGPT wel. Ik schrijf graag, maar ik gebruik het om hem mijn schrijfsels te laten aanpassen aan de taal die de algoritmes nodig hebben. Want ik schrijf niet graag op maat van wat LinkedIn nodig heeft, wat Instagram nodig heeft. Dus ik schrijf altijd eerst op voorhand mijn input, mijn content. En dan vraag ik hem, oké, optimaliseer dat nu eens een keer, zodat die algoritmes van LinkedIn of van Instagram optimaal gebruikt worden voor de reach. En dan moet ik mij niet vermoeien met die taal van die algoritmes. Dan kan ik gewoon bij mijn eigen schrijven blijven.
Oké.
En voor jou is ChatGPT duidelijk mannelijk.
Ja, dat merkte ik ook op. Ja, je zei hem.
voilà. Ja.
Ah ja, nee, dus soms vragen mensen mij van, maar Nikki, ben je dan eigenlijk tegen technologie? Dus daar moet je dan even over nadenken als mensen dat vroegen. En ik had zoiets, nee, helemaal niet. Weet je, en toen heb ik eigenlijk gezegd, ik denk dat ik op die kritische positie kruip, dus die pessimistische positie, omdat ik vind dat die onderbemand is en dat nodig is dat er evenwicht is in dit debat. Mm-hmm. Dus we zijn momenteel een paper aan het schrijven. Allee, soms maak je ons niet populair. En natuurlijk, je wilt soms ook een keer graag, hoe noem je dat, een knuppel gooien of een beetje provoceren. We zijn een paper aan het schrijven tegen optimisme. Waar we eigenlijk zeggen, dus zo, omdat mij dat opvalt, ook weer in die techmilieus, dat concept eigenlijk misbruikt wordt soms. Er was onlangs, ik weet niet of je dat gelezen hebt, iets wat voor mij echt klinisch gestoord was. De Optimist Manifesto door Mark Andreessen. Dat is ook een investeerder uit Silicon Valley, een miljardair. Die zegt van ethiek, corporate social responsibility, de Sustainable Development Goals zijn de vijand van de vooruitgang.
Hè?
Ja, je moet het eens lezen. Maar dus veel mensen op mijn LinkedIn, ook Vlaamse ondernemers, van ja, geweldig. Hè? En zo die quote die ik echt persoonlijk ben gaan haten van optimism is a moral duty. Omdat dat soms wil zeggen, stop met zagen. Mm-hmm. Laat ons doen. Allee, dat is wat ik nu hoor, waar dat niet altijd de bedoeling is. Hè. Maar ik vind dat onder het mom van optimisme, ook over het klimaat bijvoorbeeld, hè, dat er veel kritiek onder de mat wordt geveegd. Of dat er altijd een soort magische black box oplossing ergens zit tussen een probleem en een oplossing van dat komt wel goed. Dat je als doemdenker, een club waar ik intussen vrees ik professioneel toe behoor, soms denkt van wacht even, hoe raak je van het probleem naar de oplossing? Puur op basis van een soort geloofsovertuiging. Alles komt goed. Hè? Dus, mm-hmm. Wij pleiten nu soms voor constructief pessimisme. Waar je eigenlijk echt probeert de vinger op de zere wonden te leggen. En dan waarschijnlijk ook tot de conclusie komt. Iets wat de zogenaamde optimisten meestal niet willen. Dat bepaalde dingen radicaal anders moeten.
Mm-hmm.
Dan zit je vaak in het clubje van de anticapitalistische denkers en zo. Hè? En dat, dus optimisme betekent niet alleen optimisme. Het betekent voor mij ook status quo.
Ik vind het een interessant debat. Want ik ben zelf van nature nogal optimistisch. Wat niet wil zeggen dat ik achter al die technologische voorspellingen kan staan, de sociale context en de ethische context daarvan moet zeker goed bekeken worden. Maar waar ik even naartoe wil, ik las in een aantal dingen van jou, presentaties die je her en der al gebruikt hebt, denk ik. Jij werkt volop aan de toekomst van werk en ergens zeg je, die toekomst, door hoe we daar vandaag over spreken en in handelen, maken we die zelf.
Mm-hmm.
En dat maakt me dan soms een beetje bezorgd als je, bij wijze van spreken, pessimisme gaat promoten, zoals ik jou net hoor doen, dan je komt gemakkelijk, we hebben het allemaal al meegemaakt, wellicht in onze professioneel of privé context, in een self-fulfilling prophecy. Als je maar genoeg zegt dat iets niet werkt, dan zal het niet gaan werken. En andersom, als je maar genoeg gelooft dat iets gaat werken, dan is de kans ook groter dat het echt gaat werken. Dus ik kan mij wel achter die vaststelling scharen dat de toekomst is niet deterministisch, die maken we eigenlijk zelf, ook door hoe dat we erover praten en hoe we ernaar kijken.
Ik denk dat wat ik eigenlijk probeer te zeggen, is dat de mensen die zichzelf, of bijvoorbeeld dat techno-optimist manifesto, gaat voor mij niet over optimisme. Het gaat voor mij over het sluiten van een debat over een radicaal andere en betere toekomst.
Mm-hmm.
Pessimisme is voor mij meer, bijvoorbeeld, hè, in het klimaatdebat worden klimaatwetenschappers verweten om doemdenkers te zijn. Hè? Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld de optimisten van Silicon Valley zeggen, we're gonna fix climate change. Hè? Technofix heet dat eigenlijk. Hè? Hoe, dat weten we niet. Hè? Als het gaat over AI en robots, zegt men in Silicon Valley, it's gonna create a world of abundance. Dus iedereen gaat superrijk worden. En dan is mijn vraag, oké, wacht, wat gaan de effecten van die technologie zijn op de arbeidsmarkt? Als zeer veel mensen hun job gaan verliezen, wat is het plan? Hè? Zijn er dan ook projecties over hoeveel nieuwe jobs er gecreëerd gaan worden? Welke vaardigheden die gaan vereisen? Zijn dat dan dezelfde profielen die geautomatiseerd gaan worden, die in die nieuwe sectoren, die nieuwe soorten jobs die zogezegd gaan ontstaan, gaan kunnen instromen? Of gaat er een overschot zijn van mensen die buiten de arbeidsmarkt vallen, wat gaan we daar dan mee doen? Hè? Zijn we dan voor universeel basisinkomen, onbespreekbaar voor de meeste politici?
Mm-hmm.
En die world of abundance, ja, dat kan wel zijn dat er miljardenwinsten gemaakt gaan worden op basis van die technologie, maar hoe gaan die dan herverdeeld worden in de samenleving? Want de laatste decennia zien we dat top 1% alleen maar rijker is geworden. Dus dat zal wel zijn dat er winsten geboekt gaan worden met die technologie, maar van waar die assumptie dat dat opeens wonderbaarlijk gelijk verdeeld gaat worden? Want dat is niet de maatschappij waarin wij nu leven. Dus voor mij is het eerder, ik vind dat het woord optimisme misbruikt wordt om op een heel oppervlakkige manier te zeggen alles komt wel in orde, zonder concreet te zeggen hoe.
Ja, ja. En de schrik zit er dan achter. Laat ons maar doen, wij weten hoe het moet, maar tegelijkertijd gaat het dan over mensen die ondertussen misschien wel ooit vertrokken zijn vanuit zeer nobele principes, maar ondertussen zo geleid worden door de harde monetaire realiteit en het vergroten van hun persoonlijke rijkdom misschien zelfs. dat je je afvraagt, moeten we daar dan inderdaad de toekomst in hun handen alleen maar leggen en daarop vertrouwen? Dat hoor ik je dan zeggen. Dus ik
weet niet of het per definitie waar is. Er lijkt een basisassumptie te zijn van optimisme hangt samen met constructieve actie en maakbaarheid. En bijvoorbeeld pessimisme is alleen maar zagen en niks doen. Maar ik weet niet of dat waar is. Pessimisme kan ook geassocieerd worden met verzet, collectieve actie, protest, democratisch handelen. Dus het is dat men soms niet wil, denk ik. Bijvoorbeeld onlangs had ik een gesprek met allemaal mensen die CIO zijn, dus Chief Informatics of Chief Information Officer. En ik zei van, ik zou volledig kunnen meegaan in het verhaal, hè, maar wat ik niet begrijp is, als AI dan zogezegd alles kan en alles weet, waarom gaan we dan niet zeggen als maatschappij, oké, we gaan AI loslaten op de Sustainable Development Goals, weet je? Hey AI, ChatGPT, los dus alle Sustainable Development Goals op en zorg eens dat eenders welke actie die door het bedrijfsleven of ik weet niet, genomen wordt, nooit in strijd kan zijn met de Sustainable Development Goals en altijd minstens één goal vooruit helpt. En dan zei die gewoon in mijn gezicht van, ja, maar daar zit geen geld in. Hè? Technologieontwikkeling gaat toch altijd wel een profitmodel nastreven. Coca-Cola had toen men dat uitvond toch ook geen maatschappelijk doel. En jij drinkt toch ook graag een cola. Hè? Dus dat zijn toch wel rare discussies. Mm-hmm. Dus men wil enerzijds wel benadrukken dat het de belangrijkste technologie ooit is, maar anderzijds als je zegt van, kunnen we die dan niet gebruiken om de wereld te redden, of hoe gaat dat aan het klimaat redden, dan krijg je toch een soort van een profitverhaal terug. Hè?
Ik kan me voorstellen dat jouw discours en onderzoek toch binnen de faculteit ook wel wat interessante discussies oproept. Ik kan me voorstellen dat heel wat van jouw collega's toch ook wel geïnspireerd zijn door wat er in Silicon Valley allemaal gebeurt en dat graag naar Vlaanderen willen vertalen.
Ja, dus in het begin dat ik er onderzoek over deed, maar ja, ik las ook echt heel gekke boeken. En dat boek over de singulariteit van Ray Kurzweil, voormalige executive bij Google, die spreekt over een hyperintelligente AI, maar dat boek is al, ik ben even vergeten van wanneer het is, maar dat is al volgens mij al minstens 20 jaar oud, dus... Mm-hmm. Dan had ik een boek gelezen over transhumanisme, onder andere over mensen die zichzelf laten invriezen in een faciliteit in de woestijn van Utah. En met zo'n verhaal kwam ik dan op het werk. Dus mensen vonden het allemaal heel gek, maar nu, zoveel jaar later, als ze dan iets in de media lezen over de hersenchips van Elon Musk, maar in China bestaan er ook al hersenchips, bijvoorbeeld voor mensen met depressie en zo, die stoffen vrijgeven rechtstreeks in de hersenen. Begint me toch wat bij te draaien van zo gek was dat misschien toch allemaal niet. En er is in het algemeen een enorme boemende interesse in het vakgebied van management specifiek, maar ja, ook bij de economie, econometrie over toekomst en voorspellingen en wat gaat er gebeuren op de arbeidsmarkt. Dus iedereen is er zo op een andere manier mee bezig. Ik maakte me soms wel zorgen van, oh, zijn onze ideeën wat te kritisch of te... Mm-hmm. Maar ik denk dat mensen dat een aangename afwisseling vinden. Uiteindelijk is het niet... waar wij echt eigenlijk voor pleiten, is transdisciplinariteit. Hè. Dus ik zeg ook niet van, iedereen is fout en wij zijn juist. Het is eerder van... Dus we hebben bijvoorbeeld een analyse gedaan van de media, van krantenartikels over de toekomst van werk, waar we eigenlijk zeggen, de visies die daarin naar voren geschoven worden, zijn heel beperkt. Er komen eigenlijk maar drie groepen aan het woord. Tech-ondernemers, de meest geciteerde persoon, Elon Musk. Dus toekomst van werk wordt hij het vaakst over, ook in de Vlaamse kranten, vermeld. De tweede groep die vaak aan bod komt, economieprofessoren, maar dan vaak echt vanuit die berekeningslogica. Bijvoorbeeld universeel basisinkomen is onbetaalbaar. En derde groep zijn eigenlijk dan zogezegd de doemdenkers, de auteurs. Soms journalisten, soms bestselling boekauteurs, zoals Harari. Die heeft naast Sapiens ook een boek over de toekomst, Homo Deus. Mm-hmm. Met een heel negatieve visie. Dus die groepen komen eigenlijk in de krant aan bod. Niks van beleidsmakers eigenlijk, niks van politici, niks van vakbonden of vertegenwoordiging van de gewone werkende mens, als ik het zo moet zeggen, of niet-experts, ik zal het zo zeggen. Dus waar wij eigenlijk voor pleiten, is om dat debat democratischer open te trekken en om te erkennen van als de toekomst maakbaar is, is de vraag welke toekomst willen we?
Absoluut.
En dan zit je in een politiek-ideologisch vraagstuk dat je niet kan oplossen met voorspellingen. Technologische capaciteit is één ding, maar wat is uw gedroomde arbeidsmarkt 2100? Hè? Mm-hmm. Want wij werken in ons lab veel met verre toekomst. Okay. Omdat je dan ook voorbij het pure realisme of de betaalbaarheid gaat, hè, waar vaak de discussie strandt.
En verre toekomst is dan bijvoorbeeld 2100?
Ja, bijvoorbeeld. Dus of dat je echt... En waar wij eigenlijk voor pleiten, is dat je ook over generaties heen moet kijken. Ja. Dat je loskomen van het hedendaagse denkkader of van je eigen beroep of van het idee, oh, dat of dat is science fiction, dat gaat nooit gebeuren. Maar men bedoelt eigenlijk, dat gaat de komende 10 jaar niet gebeuren in Vlaanderen in mijn beroep. En dan is men misschien nog fout, hè? Allee. Mm-hmm. Dus door dat onderzoek te doen, ben ik ook wel beginnen geloven dat alles kan, eigenlijk.
Wat leer jij in je onderzoek, wat specifiek voor ons hier interessant of belangrijk zou zijn om mee bezig te zijn? Hè? Wij zijn een bedrijf die tracht op allerlei manieren kansen te creëren op betekenisvol werk. Mm. Voor zoveel mogelijk mensen. En dat betekent vaak ook, met name voor mensen die vandaag nog te vaak uit de boot vallen. Mm-hmm. Heb je daar enig zicht op, of is er enig onderzoek waar je mee bezig bent of mee in aanraking komt, dat hier een relatie mee heeft, dat ergens aangeeft, heel die toekomst van werk, wat daar vandaag over gezegd wordt, onderzocht wordt, heeft op ons werk, wat wij hier vandaag allemaal doen, die of die impact. En
ja, de ideeën in mijn hoofd buitelen door elkaar. Allee, er zijn heel veel, zoals ik zeg, veel van die voorspellingen, je kan dat niet als waarheid aannemen. En veel voorspellingen die relevant zijn voor iedereen, maar ook zeker voor de context die je beschrijft, zijn wel een beetje tegenstrijdig. Hè? Dus enerzijds is er, je hebt het verhaal van de pensioensleeftijd. Dus we gaan allemaal langer moeten werken om sociale zekerheid betaalbaar te maken. Anderzijds vertellen andere mensen het verhaal van, er gaat niet genoeg werk zijn, er gaat grootschalige automatisering komen de komende decennia. Dus die twee dingen zijn al tegenstrijdig. Ik denk op kortere termijn dat er heel veel projecties zijn over het evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, waar ik dus al een aantal presentaties heb gezien in verschillende Europese landen, van bijvoorbeeld Statistiek Vlaanderen, waar men zegt van, door de vergrijzing, dat verhaal hebben we al lang, hè, er gaan te weinig werknemers zijn, dus we hebben arbeidsmigratie nodig, we hebben meer migranten nodig. Mm-hmm. Dus, daar voel je ook alweer politieke gevoeligheid van, en geladenheid van dergelijke thema's. Anderzijds is er dan het gevoel van, de mensen die nu uit de boot vallen, gaan in de toekomst nog meer uit de boot vallen. Hè? Want het gaat allemaal over reskilling, upskilling, digitale geletterdheid. Iedereen moet mee in de digitale transformatie. Is dat realistisch, ja of nee? Is dat waar, ja of nee? In 2013 was er die heel bekende studie van Frey en Osborne van de Universiteit van Cambridge, waarin ze zeiden, 47% van de beroepen in de Verenigde Staten lopen een hoog risico op automatisering in de komende 10 tot 20 jaar. Hè? Want die studie is intussen 10 jaar oud. Mm-hmm. En wat zij daar... zij hadden het dan over hoog risico, medium risico, laag risico categorieën. En oorspronkelijk zeiden ze, of toen in die studie zeiden ze, hoog risico is bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs, productie, bouw. Medium risico is als je nog fijne motoriek nodig hebt of een genuanceerde menselijke perceptie, zoals dienstverlening, onderhoud. En laag risico plaatsten zij beroepen met wat zij noemde creatieve of sociale intelligentie, geneeskunde, management, onderwijs, onderzoek. Maar de laatste aantal jaren, vroeger ging het meer over robotica. Mm-hmm. En als je tegen mensen een aantal jaar geleden over automatisering sprak, vond ik dat je soms een soort, of dat een juiste woord is, maar een soort elitaire reactie kreeg van, oh ja, die arme fabrieksarbeiders. Dus automatisering werd heel hard geassocieerd met arbeiderswerk. En nu sinds ChatGPT merk je toch wel dat mensen in kenniswerk ook beginnen beseffen van, oké, als dat nog veel beter wordt, of misschien dat mijn soort job ook bedreigd is. En vorig jaar waren er bijvoorbeeld iets wat ik heel interessant vond en ook heel verontrustend, die stakingen in Hollywood. waar eigenlijk scenaristen en acteurs zeiden van, ja, de studio's willen veel te ver gaan met gebruik van AI, bijvoorbeeld om onze scripts eigenlijk te minen, hè, om die data te gaan gebruiken, of om achtergrondacteurs te vervangen door ingescande of digitaal gerenderde beelden. En dus nu is er zo'n soort discours ontstaan wat heel dubbel is. Enerzijds zegt men van, ja, maar dit zijn de kunsten eigenlijk. Ja, als je het over Hollywood hebt, kunstenaars zijn nu ook zich eigenlijk aan het verenigen, omdat dus Midjourney en dat soort AI die visuele beelden maakt, ja, die gebruiken eigenlijk werk van kunstenaars zonder die intellectuele eigendom te respecteren. Hè. Dus ergens denk ik van, ja, dat zijn geen goede tendensen. Het soort beroepen waar men 10 jaar geleden van zei van, ja, dat kan nu niet geautomatiseerd worden. Daar is
volop bezig.
Ja, daar zien we ook al dat soort. Langs de andere kant denk ik, en dat is wel een hele stoute en een hele kritische van mij, van, oké, nu gaan we misschien eens een draagvlak krijgen voor solidariteit tussen groepen die traditioneel niet
ver van elkaar stonden.
Want alles ging altijd over opleidingsniveau en sociodemografische achtergrond en sociale klasse. Als al onze jobs bedreigd zijn, is er misschien echt eens een draagvlak voor solidariteit tussen iedereen die werkt. Mm-hmm. Dus dat is dan de hoop die ik zie in mijn doemdenken. Hè? Dus dat is een heel pessimistische visie, maar waar ergens een draagvlak kan creëren. Een ongelooflijk interessant boek dat ik iedereen aanraad, een beetje een vreemde titel, dat boek heet Shop Class as Soulcraft. En dat is geschreven door een filosoof die in een denktank in Washington werkte, dat helemaal niet zinvol vond en dan daarmee gestopt is. En is beginnen werken als mechanicien van motto's, eigenlijk. Mm-hmm. En dat boek is eigenlijk een geschiedenis van hoe men onder andere door het onderwijs een onderscheid is beginnen maken tussen denken en doen. En eigenlijk de ambachten en het vakmanschap of de technologische beroepen, de technische en beroepsrichtingen, is beginnen systematisch devalueren. Mm-hmm. Want alle jongeren moesten kenniswerkers worden. Hè? En dat is eigenlijk, als we dan al die voorspellingen naast elkaar leggen, hoe gaat het met de arbeidsmarkt gaan? En vooral de mensen die nu soms uit de boot vallen, gaat dat erger of beter worden? Ja, die voorspellingen gaan dus verschillende kanten op. Want die man zegt van, een loodgieter, dat gaat nog het laatste zijn dat je kan automatiseren.
AI gaat dat niet oplossen.
Nee, ik heb ook eens een foto toegestuurd gekregen van iemand van zo'n grote stelling aan een bouwwerf, waaraan in ChatGPT fix this building of zoiets. Hij zegt van, ja, hè, je kan het repareren van je huis niet outsourcen naar China. Hè? En hij zegt van, loodgieterij en elektricien bijvoorbeeld, dat is intellectueel werk. Dat vereist verregaande cognitieve capaciteit en probleemoplossend vermogen. En de meeste mensen hebben liever een loodgieter die al 30 jaar bezig is, want die persoon heeft een expertise opgebouwd. In die sector dat hij dan zit, mechanicien, ja, dus die werken ook veel met retromotoren en zo, zegt hij, we hebben een netwerk in heel de VS, omdat je soms onderdelen binnenkrijgt of motto's die niet meer gemaakt wordt en zo. Dus hij zegt van, dus hij pleit eigenlijk echt voor een herwaardering van handwerk.
Mm-hmm. Craftsmanship.
Ja.
Ja. Ja, ik moest terwijl het aan het vertellen was, denken inderdaad, automatisering en robotisering en technologie, in de mate dat die kan helpen om de zogenaamde bullshit jobs weg te saneren of te automatiseren, ja, moeten we er alleen maar blij mee zijn eigenlijk. Je zou verwachten, met alle uitdagingen waar onze samenleving mee kampt, dat er nog zoveel ander werk te doen is, dat op zich geen probleem hoeft te zijn. De ontwikkeling van AI zet natuurlijk alles terug wat op lossere schroeven. Dat kan je op den duur misschien bij de vraag brengen. Als we dan naar 2100 kijken, werken we dan überhaupt nog?
Nu, interessant dat je bullshit jobs vermeldt. David Graeber is echt mijn academische held. Hè? Dus daar heb ik al veel over nagedacht, omdat hij ook een soort rolmodel is wat betreft, kan een academicus een activist zijn. Hè? Dus ik weet niet of je dat weet, maar hij stond aan de wieg van Occupy Wall Street. En van die slogan, We are the 99%, was een zeer gerespecteerd academicus, heel ernstige man. maar dus ook wel actief in sociale bewegingen. Maar voor David Graeber is een bullshit job management. Hè. Hij heeft het vooral op management gemunt.
Ook, ja.
En als ik dan een van mijn nieuwe interesses, ik weet niet of ik daar onderzoeksmatig iets mee ga doen, maar ik heb gevraagd aan vrienden en familie, als er in hun bedrijf rare mails worden gestuurd over digitale transformatie en zo verder, dat ze die naar mij forwarden en wat ik daar allemaal in lees. Dus hè, vaak krijg je een soort heel vaag, hè, dus een heel positief verhaal over digitale transformatie, waar dan ergens in de tweede of derde paragraaf staat van, ah, en er worden zoveel FTE's wel ontslagen eigenlijk. Hè? Dus, en wat mij daarbij tot nu toe opvalt, maar dat zal dan weer wel mijn cynische of doemdenkervisie zijn, is dat het nooit het management is dat wordt afgedankt. En ook in het, ik vond dat eigenlijk een beetje vreemd, hè? In het oorspronkelijke studie van Frey en Osborne wordt management ook gezet bij het soort functie die nooit, dat nooit geautomatiseerd zou kunnen worden volgens hun of een laag risico had. Maar David Graeber maakt juist de omgekeerde analyse. Voor hem is bullshit jobs, dat is marketing, consulting, hè, middenmanagement. En hij zegt, een vuilnisman, dat is iemand met een nut, een loodgieter, een elektricien. Dus volgens David Graeber, maar dat was natuurlijk een heel kritische denker, ook een beetje een neo-Marxist, denk ik. Dus hij zag eigenlijk een omgekeerd evenredig verband tussen de status die in de maatschappij aan een beroep wordt toegekend en het echte nut ervan.
Ja,
hè?
Ja.
Dus ik vind het toch wel, allee, ik heb het gevoel bij sommige bedrijven dat ze alles willen automatiseren, behalve het management. En ik, ja, soms heb ik toch wel de omgekeerde visie van, ja, maar wie gaat dan het werk doen? Hè? Dus die managers gaan dan die algoritmes managen of zo. Dus dat vind ik een beetje een rare redenering.
Sluit natuurlijk een beetje aan bij de, toch wel ook bij de ontwikkeling van zelfsturing in organisaties, hè, waar toch ook al ondertussen 20, 30 jaar mee gewerkt wordt en in heel wat bedrijven wel ook geleid hebben tot een reductie van management. Maar ik begrijp dat misschien nog veel te beperkt gebeurt vandaag en dat je dus de beweging die jij noemt natuurlijk ook nog volop ziet.
Ja, dus dat is een vraag, hè, of die trend naar zelfsturing en minder management, waar je trouwens meest mee zou kunnen besparen als bedrijf, denk ik, want dat zijn de dikst betaalde functies, of die zich gaat doorzetten. En dan de eerdere vraag van, is er in 2100 nog werk? De toekomst ligt open, kan alle kanten op. Hè? En er zijn ook positieve visies, ook van een toekomst zonder werk, maar die zijn dan voor de optimisten, zeker de economen, ook vaak onbespreekbaar. Hè? Dus er is een stroming in de managementliteratuur, die noemen zich anti-werk of postwerk. De anti-werkmensen zijn zeer kritisch, die zeggen, alle werk is uitbuiting. Uiteindelijk werkt elke persoon die niet zelf bedrijfseigenaar is, voor een ander. Hè? Dus alle productiviteit of alle winst die je creëert, krijg je vaak niet echt je deel van, je krijgt gewoon een loon. Hè? Postwerk is voor sommigen misschien een utopische visie, hè? Die eigenlijk zeggen van, hoe zou de wereld eruit zien als we niet meer moeten werken? Maar toch in die world of abundance leven, waar ze in Silicon Valley over spreken. Dus de AI en de robots gaan misschien het meeste werk overnemen. Zeker het saaie, gevaarlijke, vuile werk. Hoe zou de maatschappij eruit zien als we in een vrije tijdsmaatschappij leven? Waar veel van ons of niemand van ons nog moet werken. Dus dat is een vorm van utopie. Maar als die dan geuit wordt, zouden typisch de economen zeggen, nee, werk heeft een superbelangrijke functie in een mensenleven. Onderzoek wijst uit dat mensen die werkloos zijn, depressief zijn. Mensen heeft altijd gewerkt, wij moeten werken. Hè? Maar dan denk ik, van, ja, dat is in de hedendaagse maatschappij zo. Als je vandaag de dag werkloos bent, ben je waarschijnlijk depressief, omdat je waarschijnlijk financiële problemen hebt of er is een stigma. Als dat ook wegvalt, hè, als het niet gestigmatiseerd wordt, je hebt financiële zekerheid, dan is dat een heel ander verhaal. Maar ik heb ook geen antwoord op die vraag van, hoe zou de mensheid zich voelen als ze niet moesten werken, is dat beter of slechter? Ja, we zullen het zien.
We moeten stilaan naar een afronding gaan, want we proberen onze gesprekken niet te lang te maken voor de luisteraar, hoewel ik het gevoel heb dat we nog veel langer zouden kunnen doorgaan. Is er nog een advies dat jij vanuit jouw academische achtergrond zou willen geven of kunnen geven aan mensen die vandaag op de arbeidsmarkt actief zijn, dan een werkgever of een werknemer, een werkzoekende, als het gaat over de toekomst van werk? Is er een bepaald advies dat je ons nog wil meegeven?
Ik zou zeggen, verenig u. Ik denk dat vanuit doemdenkerperspectief, moest het de slechte kant op gaan met de toekomst van werk? Misschien niet, misschien wel. Denk ik dat de oplossing het collectief is. Ik denk dat de toegenomen individualisering en polarisering in de samenleving ons geen goed doet. En ik denk dat het zich verenigen rond gedeelde belangen heel belangrijk is. Vakbondsparticipatie ook. Ik vind dat er op dit moment echt zo'n discours is van dat we ons allemaal moeten aanpassen. Hè? Dus we moeten ons upskillen, reskillen, we moeten leren met die AI te werken. Het is onvermijdelijk, het is zo, het is er. We moeten er allemaal in meegaan. En dat klopt eigenlijk niet. Dat klopt geschiedkundig ook niet. In de vorige industriële revoluties is de vakbond ontstaan. Mm-hmm. Toen dachten de fabriekseigenaars ook van, we gaan dat hier gewoon doen. En de werkers hebben zich verenigd. En daaruit is op termijn dus de vakbonden, de arbeidersbeweging, gegroeid. En ik verwacht dus de komende jaren toch terug een soort sociale strijd. Als het zo is dat meerdere sectoren bedreigd gaan worden, of als we die effecten gaan zien op de arbeidsmarkt, ik denk wel dat het vrij dichtbij moet komen bij mensen, mm-hmm, voor ze actie gaan ondernemen. Mm-hmm. Maar ik wil toch op brede schaal die boodschap verspreiden van, we leven in een democratische maatschappij, hè. Actie is altijd mogelijk. Hè. En ik denk dat, omdat dat publiek debat zo hard over technologie gaat vandaag de dag, dat mensen denken, oei, technologie, daar weet ik werkelijk niks van. Dus ik kan niet deelnemen aan dit debat. Mm. Maar eigenlijk, die technologie is maar een sausje waar het echt over gaat, zoals altijd in de geschiedenis, zijn de rechten, de plichten van de arbeider, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsrelaties. En we kunnen inspiratie nemen van bijvoorbeeld sociale bewegingen rond het klimaat, die ook, die zijn zeer onpopulair. Die mensen lijmen zich vast aan de snelweg en gooien soep naar schilderijen. Maar dat is een voorbeeld van sociale bewegingen die eigenlijk van onder naar boven proberen druk uit te voeren op het beleid. Zoals dat altijd gekund mogelijk is geweest in een democratische samenleving.
Dus we hebben een nood aan een vakbond 2.0.
Ik denk het wel, ja.
Artemis, heb jij nog een uitsmijtende vraag voor ons?
Ja. Nikki, toen ik jou daar juist hoorde vertellen over activisme, ook in de academische wereld, dan moest ik denken aan een project van een studente, Lien Masalma, aan de UGent. De academic activist, of de activist academic, was echt aan het denken, hoe heeft ze het juist genoemd, waarbij dat zij oproept van ja, in de academische wereld is er meer plaats en ruimte nodig om ook te kunnen leren over het onrecht dat wij globaal gewoon zien. Mm-hmm. Dat kan niet zo zijn dat als er in uw land van herkomst een genocide bezig is, dat wij daar niet over spreken of dat wij daar niet over leren of dat wij daar geen actie over kunnen ondernemen. En ik hoor jou een beetje een pleidooi voeren voor betekenis. Over de toekomst van werk, maar ook wel in die academische wereld, eigenlijk breder, ook dan jouw onderzoeksdomein. En ik vroeg me af, de oproep om ons te verenigen, is dat ook een oproep om een nieuw narratief te maken?
Ja, absoluut. Ja, ons onderzoek gaat heel sterk over narratieven. Natuurlijk, als je buiten de academische wereld gaat, is narratief, denk ik, een vaag concept voor de meeste mensen. Maar ik, In een van de eerste studies die we hebben gedaan over de toekomst van werk, hebben we eigenlijk geconcludeerd dat we in een narratieve realiteit leven. En dat die voorspellingen, bijvoorbeeld als je zegt 47% van de jobs gaat geautomatiseerd worden, dat is een voorspelling, maar dat is ook een verhaal. En dan ga je reacties krijgen. En je ziet ook de laatste 10 jaar dat die, dat was eigenlijk de kop die men uit die studie haalde, dat een eikpunt is beginnen worden waar al die commentatoren in de krant en in de publieke sfeer zijn op beginnen reageren. Van, nee, het is nog hoger dan 47%, maar nee, het is 0%. Hè. Dus, ik weet dat Harari, niet iedereen Sapiens achteraf gezien zo'n geweldig boek vindt, maar hij heeft daar een super interessant punt over voorspellingen. Hij zegt, er zijn voorspellingen die de werkelijkheid niet beïnvloeden. Bijvoorbeeld als de weerman of weervrouw zegt, het gaat morgen regenen, heeft geen effect op dat het daadwerkelijk gaat regenen. Hè. Maar er zijn ook voorspellingen die de toekomst mee gaan bepalen. Bijvoorbeeld voorspellingen over de verkiezingen, brandend actueel. Hè. Als je nu gaat zeggen, die of die partij gaat zoveel scoren, gaan mensen misschien anders stemmen, en dat kan in beide richtingen, dan daarvoor, waardoor die toekomst onvoorspelbaarder wordt door het maken van die voorspelling zelf. Nu, als dat waar is, maar sommige mensen vinden echt enorm controversieel uitspraken, omdat die zeggen van, er zijn nog altijd wel objectieve waarheden in de wereld, en dat is ook zo, hè? Maar we leven in een maatschappij met 24/7 informatiecyclus. Dus als het zo is dat door iets op de publieke agenda of in de media constant te zeggen, dat dat ofwel waar kan worden, ofwel dat mensen zich daar extreem tegen gaan verzetten, waardoor dat niet waar wordt, dan wil dat zeggen dat iedereen in principe, als je een grote massa hebt, dat je iets op de agenda kan plaatsen in een democratische samenleving. Dus ik moest vorige week ergens gaan spreken, hè, en een van de discussanten zei van, ja, economen hebben toch al lang berekend, universeel basisinkomen is onmogelijk. Ik zeg, ja, maar onze insteek is anders, hè. Als 80% van de bevolking eist dat er een universeel basisinkomen komt en politici zijn bezig met verkiezingen, dan verhoogt gewoon de kans dat dat toch gaat gebeuren. Hè? Hm. Dus die persoon was het daarmee oneens. Hè? Maar ergens zit je daar met die vraag van, leven we in een democratie? En welke dingen zijn democratisch mogelijk? En als je radicaal andere manier wilt, bijvoorbeeld van werken en leven, is dat dan mogelijk? Op welke termijn? Kan je dat geïsoleerd doen in een bepaald land? Of moet het dan op grotere schaal, Europees, wereldwijd? En hoe gaat de wereld evolueren? Dus de toekomst van werk hangt totaal samen met de toekomst van alles. De toekomst van het klimaat, de toekomst van migratie, de toekomst van oorlogssituaties en welke cultuur domineert de wereld. Dus we zullen het zien.
Nikki, dank je wel om hier bij ons te zijn. Ja. Het was bijzonder boeiend en ik hoop en ik weet zeker dat dat voor de luisteraar ook het geval zal zijn. Dank je wel.
Dank u.
Je luisterde naar een aflevering van Let's Talk About Work, de podcast van de groep Webblenders. Onze gesprekken gaan over werk, de weg naar werk, welzijn op de werkvloer en alles wat daarbij komt kijken. Je vindt ons op je favoriete podcastplatform en op www.blenders.be/podcast. Op social media kan je ons volgen op LinkedIn onder podcast Let's Talk About Work en op Instagram als Blenders Podcast Let's Talk. Ook via de Blenders nieuwsbrief kan je up-to-date blijven. Was je geboeid? Zet dit gesprekje aan het denken? Ben je zelf graag een van onze volgende gasten? Laat het ons weten via info@blenders.be. En wie weet schuif jij binnenkort mee aan tafel.